106.3 FM. Stadsradio Delft. U luistert naar een uitzending van de Delftse Gezamenlijke Kerken op Stadsradio Delft.
Goedemiddag luisteraars, welkom bij ons programma Kerk in Delft, het programma van de Delftse kerken voor iedereen die luistert. Het is het Pinksterweekend, morgen eerste Pinksterdag. Ergens is dat ook de geboortedag van de kerk. 2000 jaar geleden, een kleine 2000 jaar geleden, op de eerste Pinksterdag werd, zoals wij dat noemen, de geest uitgestort. Werden mensen bezield om samen te gaan geloven in God en samen dat vorm te geven, handen en voeten te geven in hun leven. En die beweging is 2000 jaar lang doorgegaan met zijn mooie kanten, minder mooie kanten en gaat vandaag ook nog door. Daar gaan we het ook over hebben. 100 jaar geleden is er een kerk gesticht in Delft. Dat is de Sacramentskerk. Dat is een Sacramentsparochie in de Wippolder. Daar gaan we het over hebben. We hebben Kees Ruigrok straks aan de lijn. Die geschreven heeft over 100 jaar Sacramentskerk. En in de tweede helft van het programma gaan we praten met Leon Korevaar. Die weer een nieuwe kerk, nieuwe gemeenschap is gestart. Dus ook vandaag ontstaan er nog altijd kerken. En waarom en hoe, dat gaan we van hem horen. We hebben een gast aan de telefoon. We doen alle interviews nog altijd telefonisch. En aan de lijn is Kees Ruigrok, als het goed is. Goedemiddag, Kees.
Ja, dat klopt. Goedemiddag.
Welkom in onze uitzending. En we hebben je gevraagd iets te vertellen over 100 jaar Sacramentskerk. Wat deze maand gevierd wordt ook in de gemeenschap van de Sacramentskerk.
Je gaat al een heel klein beetje de fout in.
Okay.
Het is niet 100 jaar Sacramentskerk, want het kerkgebouw wat we hebben is van 1940.
Oh.
Maar het is wel 100 jaar Sacramentsgemeenschap.
Aha.
En de gemeenschap die is begonnen met een hulpkerk, een noodkerk zoals je dat zou kunnen noemen, aan de Simonstraat. En vanaf 1921 is die in gebruik genomen. Dat betekende dat de parochie toen eigenlijk in is bestaan.
Ja.
Maar in het eind van de crisisjaren, 1940, zijn we overgegaan naar de huidige kerk, waar dan met hele grote letters Vredeskerk op staat.
Ja, die is bekend in het stadsbeeld bij Julianenweg, Nassaulaan.
Ja.
Precies, de Vredeskerk wordt je ook wel genoemd in de volksmond.
Ja, dat klopt inderdaad. Ja,
maar dat is de Sacramentskerk. Heb ik geleerd.
Officieel is de kerk van het Allerheiligste Sacrament, om precies te zijn.
Nog een mooiere naam.
Precies. Ja, zeker.
Ja, ja, maar er zit huist dus een gemeenschap in die nu 100 jaar bestaat, begrijp ik.
Ja, dat klopt. Ja. Ja. Een Rooms-Katholieke gemeenschap die 100 jaar bestaat. En dat hebben we afgelopen week hebben we dat op bescheiden wijze, ja, het is coronatijd, hebben we dat op bescheiden wijze moeten vieren. Geen groot feest, geen reunies en dat soort dingen. Maar goed, wie weet wat we later in het jaar nog kunnen doen. Want we hebben gezegd, 100 jaar is een heel jaar te herdenken.
Precies, en wat is een paar maanden op 100 jaar?
Zeker weten.
Ja. Dan even terug naar 100 jaar geleden. Wat was de reden dat men dacht van, we willen ook buiten het centrum van Delft een parochie starten?
Nou, de deken van Delft, die toen op de Hippolytuskerk staat, die er niet meer is, aan de Voorstraat. Die had met de bisschop gesproken en zegt, ik zie zoveel dingen gebeuren buiten de Oostpoort. Want men was namelijk van plan de hele Wippolder te gaan bebouwen. Dat was toen nog niet het geval. En de bisschop en de deken hebben gezegd van eigenlijk moet er daarbuiten wat gebeuren. Dan moet je voorstellen, dan heb ik het over 2019, dat in feite een heel groot deel van de hele Wippolder nog leeg was.
Ja.
En toen is de kapelaan van der Zalm, die in Haarlem werkte, die is bij de bisschop geroepen en die heeft hem naar Delft gestuurd met de opdracht om een parochie te gaan stichten. En er is een mooie brief van en in het archief heb ik die nog teruggevonden. Wel in waarde heer, aangezien het ons nuttig en gewenst is voorgekomen een nieuwe en zelfstandige parochie te stichten in de stad Delft buiten de Oostpoort, zo belasten wij u eerwaarde bij deze met het nemen der nodige maatregelen om tot de oprichting der nieuwe parochie te geraken. Nou, is dat geen mooi Nederlands?
Dat is een hele mooie, maar ook wel een spannende opdracht lijkt me voor een kapelaan. Om, hoe begin je zoiets? Waar start je met een nieuwe gemeenschap?
Ja, die brief is 4 januari 2019 bij hem aangekomen. En hij is tegelijkertijd benoemd als kapelaan in Delft. En hij is rond gaan kijken en aan het werk gegaan. En hij heeft de eerste maanden hard gewerkt. Hij heeft natuurlijk gesproken met een aantal mensen. Hij heeft geprobeerd een kerkbestuur, mocht hij dat toen nog niet noemen, maar een commissie tot het oprichten van een parochie, heeft daar mensen voor gezocht. En hij is rond gaan kijken. En wat ik ook vind in het oude notulenboek is dat hij na een aantal maanden tot de conclusie kwam dat hij wel kon rekenen op 2000 zielen.
Nou,
en dan moet je je voorstellen, dat zijn dus, de wildpolder was nog leeg. Het heilige land was er wel van een heel groot deel al bebouwd.
Ja.
Maar ook Delfgauw en de Rotterdamse weg mag je niet vergeten. Want dat zijn allemaal delen die bij onze gemeenschap hoorden en nog steeds horen.
Ja. En 2 jaar later kon de parochie ook daadwerkelijk opgericht worden.
Ja, maar dan moest er eerst een kerk gebouwd gaan worden en een pastorie daarvoor. En dat is heel mooi, dat is allemaal keurig netjes vastgelegd in notulenboeken, keurig met handje geschreven waar die allemaal geweest is. En hij is, zoals ik dan bijna mag zeggen, met bedelpreken aan de slag gegaan. En hij is niet alleen in Delft geweest, maar wat ik dan tegenkom in de boeken. Hij is ook in Heilo geweest. Hij is in wat wij dan noemen tegenwoordig Noord-Holland is die geweest. Maar daar kwam hij eigenlijk oorspronkelijk vandaan.
Het was de katholieke plaats.
Van een grote rijke herenboer uit de buurt van Haarlem, zo die kant op.
Oh ja.
En wat ik ook concludeer uit het geheel is dat hij uiteindelijk toch ook van zijn familie wat geld heeft gekregen. Maar hij is hard aan het werk gegaan door op een heleboel plaatsen te gaan kijken. Met zijn bedelpreken wat hij allemaal bij elkaar kon krijgen. En er is keurig netjes verantwoording afgelegd over al zijn reizen. Ook met de kosten die daar weer bij horen, maar vooral natuurlijk met de opbrengsten.
Ja, dus Noord-Holland heeft Delft gesponsord in zekere zin.
In zekere zin ook, maar hij is ook door heel Zuid-Holland gegaan. Hoor. Dan moet je je voorstellen dat op dit moment is er dus een bisdom Rotterdam. Dat was er in die tijd nog niet, dus dit hele gedeelte hoorde onder het bisdom Haarlem.
Oh ja.
En daar kwam hij dus vandaan, dus hij kende de omstreek en kende die goed.
Ja.
En het zijn hele leuke dingen om dat allemaal terug te lezen, wat hij dan allemaal heeft gedaan. Ja, en een van de zaken die moest gebeuren, hij moest natuurlijk een stuk grond hebben om te gaan bouwen.
Ja.
En degene die bekend zijn in Delft, die kennen dus de Vredeskerk, maar die weten dan ook dat daar een hele grote driehoek achter zit met scholen. En in 1919 was die hele driehoek was nog leeg.
Oh ja.
En samen met de deken van Delft zijn ze gaan praten met de gemeenteraad. En hebben ze dus gekeken of ze dat konden verwerven, dat hele stuk.
Ja.
Dat is inderdaad gebeurd. Want daar begint het natuurlijk mee. Je moet eerst de grond hebben.
Ja.
En dan praten we dus over een bedrag van 45.000 gulden. In die tijd een machtige hoeveelheid geld natuurlijk.
Dat was toen veel, maar nu denk je wat goedkoop. Ja,
ja. Nee, dat was, waren heel andere bedragen. 6 gulden 25 per vierkante meter. Nou, we praten er tegenwoordig over.
Ja.
Veel meer, ja.
Ja, zeker in de stad. Ja, maar dat is ook hetzelfde terrein waar nu ook de Muziërschool staat. En,
want hij heeft dat hele stuk hebben ze in één keer gekocht. En toen zijn ze gaan bouwen. En het eerste wat er gebouwd is, is wat de persoon dan noemde de Hulpkerk. Dat is het gebied tegenover de Willem de Zwijgerstraat, waar momenteel boven die sportschool zit.
Ja.
Voor degenen die bekend zijn, is daar het eerste stuk is daar neergezet. En dat heeft dus een Delftse aannemer heeft dat mogen bouwen.
Ja, en dan staat er een kerk, maar komen dan ook de mensen? Hoe is dat gegaan?
Ja, die mensen kwamen. En dat, want het was, hij wist hoe hij dat doen moest. Hij is dus naar allerlei mensen gegaan. En een van de leuke dingen die je dan tegenkomt, is dat hij is gaan praten met een heleboel boeren in het Delfgouwse, maar ook langs de Rotterdamse weg. En wat in die tijd vrij gebruikelijk was, is dat er waren zogenaamde kerkschapen. Dat wil zeggen dat de parochie die kocht schapen, die mochten dan een aantal maanden gratis bij de boeren mochten die eten en rondlopen. En aan het eind van het jaar werden die lammeren werden dan, die inmiddels schapen waren geworden, die werden dan verkocht.
Oh ja.
De winst daarvan, dat kwam keurig netjes bij het geld dat hij nodig had om kerk te bouwen.
Ja,
maar zo was hij dus bekend bij een heleboel mensen als de boeren in de Afgouwen langs de Rotterdamse weg. Ja, de boeren langs de Rotterdamse weg, als je nu weet hoe de TU er gegroeid is, de hele campus, dan ziet dat er allemaal een beetje anders uit.
Ja, dat was natuurlijk allemaal land. In die
dat
tijd.
Was allemaal land.
Ja.
En dat was Delfgauw was dat natuurlijk ook veel lezen.
Ja.
En op die manier is er dus bekendheid gegeven aan dat hele gebeuren.
Ja, een soort win-win situatie. Je wordt zelf dat bekend bij de boeren en het levert ook nog wat op.
Dat leverde wat op.
Ja.
Ik moet zeggen, als ik dat dan lees, dat voor die tijd hoorden al die mensen hoorden bij de toenmalige Jozef-parochie aan de Burgwal, tegenwoordig Maria van Jesse genoemd. En die boeren die weiden hun schaapjes toen voor die pastoor. En die vond het helemaal niet leuk dat kapelaan van der Zalm met zijn boeren er vandoor ging.
Nee, precies. Hij schoot onder andermans, hoe zeg je dat?
Ja, andermans duiven zou je willen
ja,
zeggen.
Precies.
Maar hij schoot onder andermans schapen in dit geval.
Ja. Schaapjes stelen.
Ja,
goed, wel voor dezelfde kerk, dus wat dat betreft.
Ja, uiteindelijk wel. Maar goed, dan de pastoor moest natuurlijk wat anders vinden.
Ja.
Maar ze zullen het wel uitgevochten hebben, hoor. Daar ben ik niet al te bang voor. Het is allemaal goed gekomen.
Uiteindelijk is het nu één parochie, dus dat zal goed gekomen zijn.
Het is allemaal één parochie in Delft. Ja, nou ja, heel lang is de Sacramentskerk is een aparte parochie geweest. En pas in de 70e jaren van deze eeuw is het allemaal, of in de 70 jaar van de vorige eeuw natuurlijk, is het allemaal één grote parochie geworden in Delft.
Oh ja.
Ja.
Dus een jubileum van 50 jaar Ursula parochie zit er ook aan te komen.
Nou, we moeten nog 35 jaar op wachten. Maar dat zit eraan te komen. Maar dat duurt nog even.
Ja.
Dat is een jaar of 12 geleden gebeurd, als ik het goed zo uit mijn hoofd zeg.
Ja. Oh ja. Ik neem aan dat 100 jaar geleden de mis ook nog in het Latijn was in de Sacramentskerk.
Ja. Ja, ik ben daar niet bij geweest natuurlijk. Maar ik neem aan dat er inderdaad heel veel Latijn was in die tijd. Ja. En dat is tegenwoordig, is dat, gelukkig mag ik zeggen, is dat anders. Dan kunnen we beter volgen waar het allemaal over gaat. Ja,
ja precies. Ja, er is vast ook heel veel veranderd in die 100 jaar, maar in de katholieke kerk. Hoe zag het gemeenschapsleven zo'n 100 jaar geleden uit? Welke dingen waren toen anders dan nu?
Nou ja, daar waren natuurlijk de Eucharistievieringen op zondag. En dat waren er in die tijd minstens twee, als ik het zo weet. En de kerk, dat hulpkerkje wat we toen hadden, kon ongeveer 600 mensen in. Dus dan kan je wel nagaan hoeveel mensen er toen kwamen.
Oh, ja.
En heel eerlijk ben, dan komen die 1200 mensen op dit moment in de hele Ursula op zondag niet meer bijeen.
Nee.
En behalve de Eucharistievieringen waren er natuurlijk allerlei zaken als lof en allerlei processies. Maar een van de dingen die wij in ieder geval in stand hebben gehouden is de zogenaamde Oogstdankdag. Dat in oktober degene die met het land te maken hebben, boeren en tuinders, dat die dan naar de kerk komen en danken voor de oogst.
Oh ja, wat
dat
mooi.
Dat doen we eigenlijk nog steeds. Het heeft inmiddels een wat ander karakter gekregen, want we hebben het niet meer alleen over de oogst van de tuinen, Maar we danken tegenwoordig ook voor de oogst van het andersoortige werk. Ja. We hebben het wat breder gedaan. Maar die traditie doen we ook nog, doen we ook al 100 jaar.
Ja, dat was toen actueel met een gemeenschap die ook echt voor een groot deel uit landbouwers bestond.
Nou ja, voor een deel uit landbouwers, want het Heilige Land, dat was natuurlijk, daar woonden niet veel landbouwers.
Nee, precies. Het was een groeiende stadswijken waren het, Wippolder.
Ja, ja, ja.
Dus waarschijnlijk zat er de eerste jaren ook flinke groei in de hele gemeenschap.
Want al die straten rondom die driehoek waar ik het net over had, de hele Nassenlaan was vrijwel leeg. Aan de Simonstraat waren er wel de huizen aan de, zeg maar, aan de zuidelijke kant. Die stonden er al wel. Maar voor de rest was het Delfgauwse weg voor een heel groot deel leeg. Dus ja, dat was allemaal toch heel anders.
Ja.
Ja. En grappig is ook wel om te vertellen dat bij een kerk, daar hoort natuurlijk een pastorie bij. Maar was van plan ook een pastorie te gaan bouwen ergens in die driehoek. En toen ineens kwamen ze erachter dat op het hoekje van de huidige Willem de Vijverstraat en de Simonstraat, dat een pand te koop kwam.
Oh.
En dat hebben ze dus gekocht en dat is ingericht als pastorie.
Oh ja.
Want een van de andere dingen die we natuurlijk hebben, en op dit moment moeten wij het in Delft met twee priesters, een diaak en een pastoraal medewerker doen voor heel Delft, maar ook voor Sion.
Ja.
En in die tijd was pastoor van der Zalm, die had in het begin één en later twee kapelaans. En toen later de nieuwe kerk, de huidige Vredeskerk, klaar was, is er ook een nieuwe pastorie gebouwd. En toen hebben er wel een pastoor en drie kapelaans gewoond. Dat ging allemaal heel anders. Maar toen waren er ook elke dag vieringen in de kerk. En in het weekend een stuk of drie, vier. Ja,
ja, het bloei van het Roomse leven.
Het bloei toen van nog. Het Roomse leven in die periode, ja. Zeker, ja. Zeker weten, ja.
Ja, wat dat betreft is er ook weer heel veel veranderd.
Ja. Ja.
Hoe zijn er in die 100 jaar ook nog, zeg maar, belangrijke momenten geweest? De bouw natuurlijk van de huidige kerk.
Ja, de bouw van de huidige kerk.
Die ook echt het vermelden waard zijn?
Wat ik dus tegenkom in de boeken zijn dus de jubilea van de pastoor die dan 12,5 jaar en later 25 jaar pastoor is. Maar ook belangrijke dingen is natuurlijk het bouwen van de scholen. Want vrij kort nadat de hulpkerk aan de Simonstraat er stond, kwam men tot de conclusie, wacht eens eventjes. Er zijn ook veel kinderen en zeker in katholieke tijden waren er veel grote gezinnen. Wij moeten ook een school hebben.
Ja.
En toen is men begonnen met het bouwen van de scholen. Er zijn kleuterscholen gebouwd en het hele blok is langzaam maar zeker volgebouwd. Eigenlijk binnen de 10 jaar.
Ja.
Dan had men natuurlijk het geld van de scholen. Die kwam natuurlijk voor een deel van de gemeente en van de overheid. Maar daar heeft de parochie zelf toch ook een geld in gestoken.
Oh ja.
Dat zijn dat waren dus ook Rooms-Katholieke scholen die onder het schoolbestuur, maar voor de helft van het schoolbestuur waren ook de kerkmeesters van het parochiebestuur. Dus
ja.
Die waren aan elkaar gelinkt.
Ja, precies.
En toen het hoofd van de school, meneer Waardijk, werd aangetrokken, toen heeft het parochiebestuur zich daar ook met die sollicitatie ook duidelijk bemoeid.
Ja, het was nog de tijd van de verzuiling.
En, ja, zo zou je dat kunnen noemen. Dat is zeker het geval. Dat is zijn mooie dingen als je dat allemaal leest.
Ja. En wat heeft u in uw jaren zien veranderen ook in de parochie?
Veel meer dat leken belangrijk werden. En die waren natuurlijk vroeger ook belangrijk, maar kreeg niet zoveel aandacht. Een van de zaken die er gebeurd is vorige week toen we onze eerste viering hadden, is dat een van de dames die 30 jaar al aanwezig was bij de groep om de kerk schoon te maken, die is ook eens een keer in het zonnetje gezet.
Oh ja.
Maar dat zijn van die dingen natuurlijk voor de oorlog. Het was allemaal mannen, mannen, mannen. Het hele kerkbestuur waren allemaal gerenommeerde mannen. En waar je de vrouwen tegenkwam, dat was dat de pastoor voor de meisjesschool, want denk er wel aan, meisjesschool, jongensschool, dat moest wel even apart, dat die erin slaagde om een aantal zusters naar Delft te halen. Dat was van zusters uit Roosendaal. En die hebben dus ook een klooster gebouwd. En dat is dus ook in de Simonstraat. Daar zit nu een noodopvang en studentenopvang zit daarin.
Ja. Ja, maar er zijn nog wel altijd zusters, heb ik begrepen.
Nee hoor, er zijn...
Zijn die er niet meer?
Ja, nee, er zitten in de huidige pastorie aan de Nasselaan, daar wonen een drietal zusters. Maar die hebben niets met het onderwijs meer te maken.
Nee.
Die werken dus van een deel binnen de parochie. En wat ze ook doen, twee daarvan, die gaan regelmatig naar de gevangenis in Scheveningen. Om daar met mensen te praten en een beetje te begeleiden.
Oh ja, wat mooi.
Ja, dat is... Ja.
Daar zit nog wel eens een mooi radio-item in, hoor ik zo.
Ik denk als je die zusters is belt, dat die best het een en ander over willen vertellen. En, zeker weten.
Ja. En hoe ziet het leven van de parochie er op dit moment uit? Wat?
Nou ja, laten we het dan niet hebben over de huidige periode met maar 30 mensen naar de kerk vanwege corona.
Ja, precies.
Als we
even
teruggaan, dan kwamen er elk weekend zo 70, 80 mensen kwamen naar de kerk. En eens in de 3-4 weken is er ook een viering waarin wij als leken voorgaan.
Oh ja.
Mijn vrouw doet dat onder andere. En er zijn een klein groepje die gaan dan voor in de viering, in de diensten. Want we hebben dus niet genoeg priesters. En de diaken die moeten ook ergens anders naartoe.
Ja.
Dus dat zijn dingen die duidelijk veranderd zijn. En dat leeft nog steeds op dit moment. Nou, we mogen gelukkig sinds 2 weken mogen we wel iets meer mensen toelaten. Er zit wat ruimte in. Maar afgelopen weekend voor het eerst mocht het wat ruimer. Maar het was nog niet erg druk. Er zijn nog steeds een heleboel mensen zijn huiverig om naar de kerk te komen. Ik hoop dat de komende maanden allemaal een stuk beter gaat. Want vergis je niet, een heleboel mensen die komen naar de kerk, dat zijn dus toch ouderen. Die zijn toch wat voorzichtiger. En degene die, onder de 50 zitten, die hebben allemaal hun vaccinaties nog lang niet gehad.
Nee.
Maar heel eerlijk moet ik daarover zeggen, daar hebben we er ook niet zo heel erg veel van. En dat is niet iets dat alleen bij ons speelt, maar dat speelt in alle kerken, dat de vergrijzing toeslaat.
Ja.
Een tijdje geleden sprak ik even de dominees en die zeiden van het is, we worden er niet jonger op met z'n allen. Ik het zomaar, zomaar zeggen. Ja. En dat, hij zei ook van er worden kinderen, er worden gedoopt. En na de doopdiensten, helaas, zien we sommigen nooit meer terug. En dat constateren wij in de Rooms-Katholieke Kerk ook. Een aantal dopen wordt minder, maar soms merk je dan ook dat na een tijdje dat je de ouders niet meer ziet. Ja, en als je de ouders niet meer ziet, dan komen de kinderen ook niet meer natuurlijk. Dus langzaam maar zeker vergrijst het heel christelijk Delft.
Ja, je ziet het gebeuren. Ja, er zijn nog een aantal kerken waar wel wat jongere mensen zitten. Maar die zitten ook wat meer geclusterd. Dat zijn vooral oud-studenten. Die zie je bijvoorbeeld in de Emanuelkerk vrijgemaakt. Of in de, in de Marcuskerk of in de Morgenstond. Maar,
ze er ook.
Veel andere ook kerken hebben hetzelfde beeld van vergrijzing. Ja.
Ja. Nou, je ziet het op de brug wel bij de Maria van Jessekerk op zondagavond. Die kerk, op dit moment dus nog even niet, maar 2 jaar geleden zat hij nog redelijk vol. En dat zijn van een heel groot deel zijn dat studenten.
Ja.
En ik heb me een keer gegeven verbaasd dat iemand pakte zijn mobieltje en ik denk, wat gaat hij nou zitten doen? Maar ik kreeg de sterke indruk dat hij de lezingen in zijn eigen taal zat mee te lezen.
Ja, precies. Dat is ook wat mooi in Delft en dat... Dan merk je ook dat de katholieke kerk een wereldkerk is. Dat er natuurlijk studenten of mensen uit alle landen aanhaken.
Die haken aan en die kennen verstaan dan niet altijd de taal. Maar die herkennen het hele schema van de viering.
Ja.
Die weten hoeveel lezingen er zijn en al dat soort zaken. Wanneer het belletje gaat, dat er geknield wordt en al dat soort dingen. Dus dat is volkomen herkenbaar en dat weten wij ook. Mijn vrouw en ik zijn regelmatig in het buitenland, vooral in Afrika geweest. Ja, en dan is het soms in het Frans en denk je van nou, dus waar ze het precies over hebben, weet ik niet. Maar je kent de hele sequence van de Eucharistieviering. Ja. En dat is mooi te herkennen. Maar ja, het fijn is, ik vind het, dat heb ik een tijdje geleden tegen iemand gezegd, het is heel fijn dat wij als Ursula-gemeenschap dit soort, mag ik het negatief zeggen, service kunnen verlenen. Ja. Maar je kan helaas op studenten die een paar jaar komen, kan je dus niet echt de toekomst bouwen.
Nee, dat is de andere kant. Ja.
Dat is de andere kant daarvan, ja.
Ik begreep ook dat er in jullie kerkgebouw ook Antilliaanse vieringen zijn.
Ja, die zijn er ook geweest. Dat was één keer in de maand. Kwamen er een aantal Antillianen. En dat was toch eigenlijk altijd wel leuk. Die hadden hun eigen koortje. En dat swingt qua muziek allemaal veel meer als datgene wat wij gewend zijn. En die mensen zoeken elkaar dus op. En één keer in de maand kwamen ze dus naar onze sacramentskerk. Maar ik heb ze ook wel eens gezien in Dordrecht, waar ze samenkomen.
Oh ja.
Ja.
Ja. Vallen die dan ook onder de parochie?
Nee, eerlijk gezegd zien we die als gasten.
Oh ja.
Dat zijn, voor een deel zijn dat natuurlijk mensen die bij ons horen, die in Delft en omgeving wonen. Maar voor een deel worden ze ook uitgenodigd en komen uit Dordrecht of uit Ridderkerk naar Delft gereden op zaterdagavond.
Ja. Oh ja. Ja, hoe is jullie band als gemeenschap met de wijk, de Wippolder? Hebben jullie daar nog contacten, initiatieven?
Niet met de wijk als zodanig, maar wat we dus wel hebben is een groep mensen die dus in de wijk parochianen gaan opzoeken die niet zo mobiel meer zijn. Zoals we dat vroeger noemden, de zieke bezoekgroep, die op huisbezoek gingen. Want dat is natuurlijk een van de dingen die ook moet doen als gemeenschap. Niet alleen ter kerken gaan en bidden en zingen, maar ook naar de mensen toe gaan. En gedeeltelijk kan je dat kan je dus best diaconie noemen.
Ja.
En dat was mooi 2 weken geleden, toen we de eerste viering hadden. De gelegenheid van het 100-jarig bestaan hadden we wat oudere mensen weer naar de kerk gehaald.
Oh ja.
Dan waren er 2 die, ik stond achter in de kerk en de traantjes van Kees, ik ben al geen jaar in de kerk geweest, maar nu ben ik er weer.
Ja. Ja,
nou, dat is mooi. Niet dat hij in dat jaar geen contact had gehad met mensen van ons gemeenschap, maar in het kerkgebouw zelf waren ze dus niet geweest.
Ja, precies. En terwijl het vroeger misschien dragers van de gemeenschap waren.
Zeker weten, ja. Ja,
ja, en ik begrijp dat jullie ook contact hebben met de protestantse gemeente in Manuel en Kerk Delfgauw.
Ja, we hebben al heel veel jaren, op dit moment geloof ik, drie keer per jaar is er dus een ecumenische viering. En afwisselend gebeurt dat dan in de Emanuelkerk, die dan tegenwoordig in de... Dus de Emanuel, niet Emanuel Kerk het gebouw, maar de Emanuel Parochie, die dus in het wijkcentrum bij elkaar
komt. Ja, in de Wipmolen.
Wipmolen, ja, klopt inderdaad. En dan hadden we ecumenische viering en dan was zo afgesproken dat als het in de protestantse kerk was, dat de andere dominee of een van de voorgangers van ons voorging. En in de katholieke kerk ging dan een van de dominees ging voor. Dus een beetje kanselwisseling was dan afgesproken om dat te doen.
Mooi.
Maar op dit moment ligt dat natuurlijk ook stil.
Ja, hopelijk kunnen dat soort initiatieven ook weer snel starten.
Ik weet niet hoe snel het allemaal gaat. Ik reken een beetje op het laatste kwartaal van dit jaar. Dus,
ja.
Ik geloof dat in januari dat de Vredesweek wordt mij in het oor gefluisterd in september. Nou, of we dan al ecumenische viering kunnen houden, weet ik niet. Maar in januari is de week voor de eenheid. En dan zou het toch echt mogelijk moeten zijn weer eens meer bij elkaar te komen.
Ja, ik hoop het met u mee.
ik hoop het ook.
Ja, we moeten het gesprek afronden. Zometeen hebben we nog een gast in ons programma. Maar er zit heel veel gesprekstof in dit onderwerp. We hadden nog wel even door kunnen gaan, voor mijn gevoel.
Ja. Ja.
In ieder geval bedankt voor alle informatie over 100 jaar parochie sacrament. Van het Heilige Sacrament.
Ja, goed. Dankjewel, graag gedaan.
En zegen voor jullie werk in de parochie.
Ja, dankjewel. En een mooie uitzending verder.
Bedankt.
Dag. Ja.
Dit is Kerk in Delft.
We hebben een tweede gast aan de lijn, dat is Leon Korevaar. Leon kent u misschien van zijn winkel, Bakker Suikerbuik. Welkom Leon in ons programma.
Hoi.
Hoi. En ik had je gevraagd om je iets te vragen over een initiatief, Celebration Church Delft, waar jullie mee begonnen zijn.
Ja.
Het is morgen Pinksteren, we zenden dit uit op zaterdag. En hierin zien we natuurlijk ook nog steeds dat de geest doorgaat en dat er ook weer nieuwe kerken ontstaan. Kan je iets vertellen over wat jullie toe gebracht heeft om dit initiatief te nemen?
Nou, wij, zoals je misschien weet, werken we bij Bakker Suikerbuik. Dat is onze onderneming midden in deze mooie stad. En van daaruit had ik het idee van vorig jaar, zo maar zeggen, dacht ik van ja, volgens mij kunnen we wel iets meer betekenen met onze onderneming. En had ik gewoon een bepaald idee en wilde ik eigenlijk een beetje terug naar de basis van wat er in de Bijbel staat, hoe de eerste volgelingen van Jezus samenkwamen. En dat idee deelde ik met een voorganger van een kerk. Dat deed Celebration, die kerk. En die zeiden gelijk van nou, geweldig idee, we willen je helpen, we willen je ondersteunen. En inmiddels zijn we 4 of 5 keer al bij elkaar gekomen. Het idee is vrij eenvoudig. De eerste volgelingen van Jezus kwamen bij elkaar en die braken het brood en deelden de wijn. En ik geloof dat er ook heel veel kracht van uitgaat. En die setting hebben wij, zullen we zeggen, en bij ons in de lunchroom kunnen we die heel makkelijk realiseren.
Ja.
We hebben een lange tafel. En we komen dan bij elkaar en zoals het is. We delen het brood en we breken het brood en we delen de wijn. We hebben een kleine maaltijd met elkaar, een eenvoudige maaltijd. En dan een studie. En dat is het.
Oh ja.
En, ja.
Ja, en wie komen daar?
Het
gaat niet om naam hoor, maar hoe komen mensen op jullie spoor?
Ja, dat vind ik ook bijzonder. Kijk, ik had wel het idee dat God hierover sprak, dat we dit, dat we dit konden opzetten. En dan begint het, dan ga je toch nadenken van ja, hoe komen dan mensen bij ons, weet je wel. En ook zeker in deze coronatijd en zo. Maar daar, dat is ook heel bijzonder, moet ik zeggen, want daar praat ik veel met mijn vrouw dan over. En die werd een paar weken geleden 's nachts wakker en ze had gewoon het idee dat Jezus tegen haar zei van joh, maak je niet druk. Ik bouw de kerk. En zo is het ook. We zien gewoon constant mensen komen. Nieuwe mensen, andere mensen. We willen ook heel graag dat het organisch groeit, zou ik zeggen. Dus dat het mond tot mond gaat en dat het vanuit zichzelf groeit, zou ik zeggen. En dat gebeurt ook. Dus soms hebben we op ons hart, als we iemand die bij ons in de winkel komt, of soms hebben mensen erover verteld. Ja, en iedere keer zitten we met een volle tafel, dus zo werkt het, ja.
Ja. En zien jullie jezelf dan als een nieuwe kerk of een huiskring? Of wat is jullie idee erbij, ook richting de toekomst?
Ja, ik zie het, kerk, dat als je zegt van we gaan naar de kerk, dan is dan wordt er vaak aan een traditionele vorm gedacht.
Ja.
En dat is het. Dit is niet de traditionele vorm, zullen we zeggen, waar één iemand iets communiceert en waar zeggen de meeste mensen, bezoekers van een kerkdienst, luisteren. Dit is echt vrij actief, zullen we zeggen. Dus we zitten aan tafel en we hebben studie met elkaar. En daar delen we met elkaar. Dus het is een omgeving waar je, waar je geloof, zullen we zeggen, ook wel kan delen en zo. Dus ja, ik zie mezelf wel als een kerk, maar het is misschien een andere vorm dan de meeste mensen gewend zijn. Ja.
Ja, maar één die wel oude papieren heeft.
Eén die, sorry?
Oude papieren heeft.
Ja, ja, nou ja, ja, dat is het. We gaan terug, helemaal terug naar de basis. En ja, zoals de eerste volgelingen van Jezus bij elkaar komen. En kijk, als je gaat opletten hoe vaak Jezus bij elkaar komt, zullen we zeggen, met een maaltijd en zo. Hoe vaak die daar is, of bij een maaltijd en met een maaltijd, hoe heet het, zijn deelt en zo, weet je wel. Met emmersgangers, vind ik ook zo'n mooi verhaal. Dan loopt hij een stukje met ze mee. En dan, al die tijd hebben ze niet door wie die is. En dan nodigen ze hem uit en uiteindelijk bij het breken van het brood, daar zien ze pas dat Jezus het is.
Ja.
En als je dat gaat ontdekken in de Bijbel, zullen we zeggen dat er zoveel voorbeelden zijn. Hè? Paulus die dan op reis gaat naar Rome en dan onderweg schipbreuk gaat leiden. Maar voordat hij schipbreuk leidt, zullen we zeggen, gaat hij met die 276 opvarenden gaat hij naar beneden en breekt hij het brood. En ja, ik vind dat zo bijzonder ook. Ja. Er zit echt wel kracht in dat moment ook, weet je wel. Dat, maar dat weet je zelf ook. In het moment dat je ja, avondmaal hebt of de tafel hebt, of hoe je het ook noemt, zullen we zeggen. Ja, dat moment van het delen van brood en wijn is gewoon heel krachtig.
Ja. Ja, en als mensen nou bij jullie komen, zijn dat mensen die dan ook daarnaast lid zijn nog van een andere kerk of een andere gemeente bezoeken?
Ja, nee, dat kan ook. Tuurlijk,
zien jullie jezelf als alternatief of is het meer aanvullend voor wie dat wil?
Beide. Het is, kijk, het gaat mij niet om te zeggen dat ik dat mensen bijvoorbeeld bij ons alleen horen of wat dan ook. Kijk, er zijn verschillende jonge studenten ook die aanhaken. En er zijn ook mensen die, zullen we zeggen, totaal nog helemaal niet van de Bijbel hebben gehoord. En die we dan hebben uitgenodigd of van God hebben gehoord. En die eigenlijk zeggen, ja, ik was er in deze tijd wel over aan het na aan denken. En ik ben eigenlijk wel op zoek. En ik heb altijd gedacht dat ik niks mee te maken wilde hebben. Maar ik denk er nu juist eigenlijk heel veel over na. En ik vind het wel bijzonder dat je ons uitnodigt. Dus ja, weet je, het is van alle pluimage, zeg ik, of van alle mensen. Ja.
Ja. En ook wel mensen die niet gewend zijn om naar een kerk te gaan?
Ja, denk het. Ik denk dat het ook is. Dat het een makkelijke manier is, om te zeggen. Dat je dus de maaltijd hebt als centraal punt. En dat het makkelijk aanschuiven is. Ik denk dat dat drempelverlagend werkt. Ja.
Ja. Ja. En zien jullie jezelf dan als voorgangers of... Hoe zien jullie je eigen rol daarin?
Geen idee.
Moet dat gewoon allemaal nog groeien?
Tegenwoordig stadspastor, hè? Dat vind ik ook wel fantastisch.
Ja, dat is ook zo'n lekker vage term waar je van alles mee kan doen.
Ja, nee, maar dat is hartstikke goed. Nee, ja, kijk, Celebration Church, dat komt uit Jacksonville, uit Amerika. Daar is, dat heette, was vroeger Seven Hills of Thousand Hills, ik weet niet hoe die kerkgemeenschap heette. Daar 3 jaar geleden is daar de voorganger tijdens het avondmaal... heeft hij echt een ontmoeting met Jezus gehad. En dat heeft hun kerk helemaal teruggebracht ook. Zegt van, ja, wat zijn we nou aan het doen? Teruggebracht naar de basis.
Ja.
En dat is wel heel grappig. Als je dus, daar zit de connectie ook. Hè. We hebben de connectie met Hilversum. Er zijn verschillende celebration churches hier in Nederland. Hilversum, Huizen,
En
nu Delft. En eens in de week zoomen we met elkaar. En dan krijg je die internationale verbindingen. En dan praat je met elkaar. En dat is wel heel grappig. Want daar in Amerika noemen ze je gelijk al pastor. Dus, en dat ben ik niet. Ik ben gewoon bakker. Dus,
Ja, zoveel verschil is dat niet.
Nee, ja, kijk, ik geloof niet zo heel erg in titels en zo. Dus, en daar wil ik ook ver van blijven, joh. En het gaat erom dat je gewoon van hart tot hart spreekt. En,
Ja, maar wat is dan, wat zijn dan eigen dingen van die beweging, van die celebration churches? Terug naar de basis, zeg je. Maar zijn er nog meer dingen die je gemeenschappelijk hebt?
Het is een, kijk... Er zijn over de hele wereld zijn, zullen we zeggen, celebration churches. Bijvoorbeeld zo zit er ook eentje in Mozambique. En die hebben ook gezegd, ja, wij willen graag een kerk starten. En die hebben gewoon gezegd van, die zaten met 5, 6 man onder een boom. En die zegt van, ja, hoe gaan we nou een kerk starten? En die zei van, nou, we gaan gewoon iedereen helpen die voor ons staat.
Ja.
En inmiddels voeden ze 8000 mensen per dag. Weet je wel, en dat is weer een totaal andere kerk, maar het heet wel Celebration. Dus zeggen, Het is een totaal andere kijk als in Hilversum of in Huizen als in Delft of als in Jacksonville. Ja. Maar kijk, wat bijzonder is om te zeggen, ik denk dat je elkaar niet moet zoeken in de verschillen, maar juist in de overeenkomsten. Wat hebben we nou met elkaar overeen? En ja, daar is wel, om te zeggen, het breken van het brood is en het delen van de wijn en teruggaan naar de basis is daar wel een rode draad in. Ja.
Ja. Een celebration klinkt alsof er wat te vieren valt. Wat is voor jou nou de kern van wat er te vieren valt?
De kern is altijd Jezus. Maar het celebration klinkt net als een feestje. En we geven ook altijd bij de koffie die celebration chocolaatjes, weet je wel.
Ja.
Maar het klinkt ook, zo zeggen, het is positief ook, weet je wel. Het is ook dat het, zo zeggen, we kijken graag naar de positieve kant van het leven en van de Bijbel en dat God een plan met je heeft en zo. Dat, ik denk dat dat het ook is, zou ik zeggen. En wij zijn dan die kerk hier in Nederland waar wij, zou ik zeggen, de ruggensteun van krijgen. Dat is dus Hilversum. En ja, dat zijn wel die hebben wel de normen en waarden waar we zelf ook in geloven, zou ik zeggen. Dus waterdoop en we geloven, zou ik zeggen, in God en in de Heilige Geest en het ontstaan van de Bijbel en hoe de Bijbel is. En weet je wel, dat zijn wel kernwaarden. Dus dat is celebration. Ja, het klinkt als een feestje. Dus,
ja, precies. Ik had Koe en de gang moeten inplannen in de muziek. Ja. En hebben jullie ideeën van hoe dit verder zou kunnen groeien? Wat hoop je?
Nou, mijn hart is, zou ik zeggen, dat er meerdere tafels in Delft komen. Dus dat er op meerdere plekken, zou ik zeggen, tafels komen. Dat het niet bij één tafel blijft. En ik kan me heel goed voorstellen dat bijvoorbeeld dat er een tafel gaat ontstaan bij studenten. Of dat er een tafel gaat ontstaan in bepaalde wijken. Waar mensen naartoe kunnen komen. En daar heb ik hart voor. En ik geloof ook dat het die richting op gaat. Weet je, wij willen eigenlijk geen kerk bouwen zo in de hoogte, maar het liefst gewoon in de breedte.
Ja.
Snap je wat ik een beetje bedoel? Er zijn kerken die willen, zo zeggen, 4.000, 5.000 man heel graag hebben. Of 200 of 300 man, weet je wel. Maar ik geloof niet zo daar in die aantal. Ik geloof meer in de breedte. Dat het gewoon kwalitatief is, zo zeggen. Dat mensen, ja, wat ik net beschreef, zo zeggen, dat mensen gewoon aan tafel komen. Ja.
Ja. En als mensen zeg maar meer onderwijs willen of nodig hebben, heb je dan ook nog iets wat je kan bieden?
Ja, nou ja, we geven sowieso onderwijs. We geven sowieso wat ik veel doe om mensen te leren kennen. Ik loop een rondje met ze door de stad. De mensen die aanhaken, zo leer ik ze beter kennen. Er is genoeg onderwijs. Kijk, wij halen veel onderwijs van Bible Project. Dat is echt fantastisch. Die hebben echt fantastische goede filmpjes. En echt zo. Daar kan ik alleen maar enthousiast van worden.
Ja, het is heel fijn dat soort middelen er nu zijn. Die gasten uit Amerika doen dat perfect.
Ja, tuurlijk, top. Ken je het zelf ook of niet?
Ja, ik ken het wel. Gebruikt ook wel eens. Ja.
Ja.
Ja. Ja, mooi dat jullie zo weer eigenlijk een hele impuls willen geven. En jullie kerk zijn. Hoe zien jullie je plek in Delft ten opzichte van de stad, van andere kerken?
Ik heb een hart voor Delft. En dat is al heel lang. Dus om te zeggen, dat ik hier kwam in deze stad, voor het eerst in deze stad kwam, had ik echt het idee dat God tegen me sprak. Hier zul je wonen en werken. Nou, en dat is beide zo. En inmiddels zit ik hier met mijn onderneming nu 9,5 jaar. En van de winter begon God erover te spreken. Dat we zeiden van nou, en daar probeer ik nu, zo maar zeggen, in uit te stappen en in uit te wandelen. En dus ja, mijn hart is echt voor Delft. Ik hou van deze mensen, ik hou van deze stad. En weet je, totaal geen druk. Ik ben gewoon benieuwd hoe het verder groeit. Maar dat zie ik met alle gemeentes, weet je wel. Ook alle kerken, weet je wel. Iedereen, dat noem ik grond. En in de ene grond, in de katholieke grond groeien mensen, maar ook in de hervormde grond of in de morgenstond grond, weet je wel, overal is grond. En je moet gewoon ook de juiste grond vinden om daarin te kunnen groeien.
Ja, en zeker niet elkaar als concurrenten zien.
Nee, helemaal niet.
We hebben net in het programma gepraat over 100 jaar Sacramentskerk. Dus,
ja.
Zeg maar de gemeenschap die in de Vredeskerk zit op de Nassaulaan.
Ja.
Die vieren dat ze 100 jaar bestaan deze maand. En dat is gewoon, het is gewoon mooi. Dat kunnen we met elkaar meevieren, zeg maar.
Ja, natuurlijk. Ja. Natuurlijk. Ja. Dat is ook een mooie kerk.
Dat ook, ja. Die is niet 100 jaar. Die fout maakte ik net. Maar, ja.
Oh.
Ja, die is van de 1940.
Oké.
Okay. Weer wat geleerd ook in dit programma.
Ja, en die zijn er ook een mooi stuk aan het aanbouwen daar aan de achterkant.
Met de school bedoel je, of niet? Ja, ja.
Echt fantastisch mooi ziet dat eruit.
Ja.
Ja. Nee, ja, dus ja, nee, zeker. Met z'n allen zijn we gewoon bezig, weet je wel. En God aan, God aan dienen. En ja, en ieder op zijn manier.
Ja, zo is het. En belangrijk om elkaar te vinden.
Ja, ja. Maar als de mensen luisteren, als ik dat mag zeggen.
Ja.
Als de mensen luisteren en je wil, je zegt van nou, dit spreekt me aan, weet je wel. Ik ben benieuwd naar wat God voor mij heeft. Of ik ben benieuwd om eens aan te schuiven. En ik ben benieuwd om dit eens mee te maken. Ik ben van harte welkom.
Ja.
We komen één keer in de twee weken komen we samen op zondagavond. We zeggen altijd, de setting is gebaseerd op Bijbelse maaltijden, op sabbatmaaltijden. Dus wij beginnen met het aansteken van de kaars, het handen wassen. En we breken het brood letterlijk en we nemen de wijn. Daarna hebben we maaltijd en hebben we een kleine korte studie. We beginnen om 6 uur, rond 8 uur zijn we meestal klaar. Dus voel je vrij, je kunt je eigen opgeven via Celebration Church Delft. Je kan ook bij mij langskomen in de bakkerij. Je mag het gewoon lekker zeggen van, joh, ik vind het interessant om eens een keer aan te haken. Voel je vrij, je bent van harte welkom.
Ja, hoe heb jij met je bakkerij de coronatijd doorstaan?
Interessant. Ja, het is echt een bizarre tijd natuurlijk. We hebben en bakkerij en lunchroom. En we zijn dus eerst 11 weken in lockdown geweest. En toen de tweede lockdown was 28 weken. En dat was echt wel een hele harde. Ook omdat het in de winterperiode was. En wij zijn brood gaan maken. We deden eigenlijk weinig brood. Wij verkochten geen brood. We waren echt meer lunchroom en verkochten gebak en dat soort dingen. Maar ik ben op woensdag en zaterdag brood gaan maken. En dat heeft ons heel erg geholpen. Maar het heeft ook het was heel bijzonder dat mensen er ook voor kwamen. En dat vond ik echt wel heel fijn. En dat, dat heeft ons gewoon enorm geholpen.
Ja.
En dat is fantastisch dat Delft gewoon, weet je, dat iedereen je daarin steunt en helpt. En nu zijn we weer langzaam aan het opengaan. Dus
ja.
We hebben weer terrassen, we hebben een terrasboot gekregen. We zijn weer lekker bezig. Het is vandaag ook prachtig weer, alhoewel... dat nu zegt, dan is het zaterdag, dan is het weer wat minder. Maar vandaag is het echt heel mooi.
Ja, valt weer mee vandaag. Ja. Hey, we moeten het gesprek afronden, Leon.
We
zijn aan onze tijd. Zometeen komt hier reclame en nieuws.
Nou, ik hoop dat je er wat aan gehad hebt.
Ja, het is fijn dat je even verteld hebt waar jullie hart ligt en waar jullie mee bezig zijn.
Ja.
En ik wens jullie er veel zegen mee.
Dank je wel.
Bedankt en ook
bedankt.
Iedereen die geluisterd heeft bedankt en voor dit weekend en voor deze Pinksterdagen vrede en alle goeds.